OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, je hebt een paspoort, bent inwoner van een natie en daardoor ben je burger. Zo is, al een hele tijd, eigenlijk sinds Napoleon, dat het burgerschap veel ouder is en niet gebonden aan natie of nationaliteit. Dat vergeten we wel eens. En toch is er reden te over om daarbij stil te staan. Want juist de burger van vroeger, de inwoner van een grote of middelgrote stad, was als burger misschien nog wel beter af dan de burger van nu, die in de eerste plaats Nederlander, Duitser, Puerto Ricaan of Chinees is.
Ja, dat zou de conclusie kunnen zijn na lezing van het boek Citizens Without Nations, oftewel Burgers zonder natie of zonder land, misschien van historicus Maarten Prak, dat deze week uitkwam. En Maarten is bij ons om over zijn boek te praten. Maarten, welkom. Even heel kort, wij suggereerden burger van toen misschien beter af dan de burger die burger is van een nationale staat. Zit daar wat in? Mogen we dat om te beginnen veronderstellen?
Nou, ik denk dat dat een wel heel verregaande conclusie is. Dat is niet precies wat ik beweer in het boek. In het boek zeg ik, het burgerschap van vandaag heeft problemen. En dat heeft met allerlei zaken te maken. De Europeanisering, mondialisering. Maar ook met het feit dat de staat zo groot en invloedrijk in onze levens is geworden. En ik suggereer in het boek dat er een alternatief bestaat dat misschien naast dat nationale burgerschap zou kunnen functioneren. Mm-hmm. En dat is lokaal burgerschap. En in het boek behandel ik eigenlijk de geschiedenis van dat lokaal burgerschap. Een geschiedenis die radicaal is afgebroken in Nederland met de komst van de Fransen aan het eind van de 18e eeuw. Toen is een einde gekomen aan dat lokale burgerschap. In plaats daarvan is er een hele centrale staat opgetuigd. Eigenlijk zoals we die nu nog steeds kennen.
Ja, ja, maar wat even voor de duidelijkheid, die burger van daarvoor, dat was natuurlijk wel maar een hele kleine elite.
Nou,
dat was toch niet het gewone volk?
Nou, dat een thema in het boek is dat dat een wat te negatieve voorstelling van zaken is. Kijk, die revolutionairen uit het eind van de 18e eeuw, die moesten hun staat als het ware op poten zetten tegen de traditie van het lokale burgerschap in. En die hebben dat dus klein gemaakt, in een kwaad daglicht gesteld. Maar mijn onderzoek laat zien dat die groep toch groter was dan veelal wordt aangenomen. Dat was zeker niet alleen de elite, de kooplieden, de regenten, maar dat waren ook de schoenmakers, de slagers, zeg maar een brede middenklasse. Ik beweer in het boek, zo goed en zo kwaad als dat gaat, dat ongeveer de helft van de stedelijke huishoudens burgerschap had. Dus dat is toch een behoorlijk brede groep.
Ja, want je boek gaat, we hebben het nou over Nederland, maar het gaat ook over Vlaanderen, over natuurlijk Engeland in de industrietijd, in de vroege industriële tijd, hebben we het over 15e en 16e eeuw. En natuurlijk over het Italië van de Renaissance, de Noord-Italië. Ja. Daar ontwikkelt zich allemaal dat burgerschap. Want iedereen denkt dat er bij de middeleeuwen je had ridders, koningen, lijfeigenen en hoordigen. Maar tegelijkertijd ontstond er ook een groep burgers, vrije mensen. Hoe ging dat? Hoe belangrijk is het om dat te beseffen?
Heel belangrijk natuurlijk. Wat er gebeurde eigenlijk na de ineenstorting van het Romeinse Rijk is dat Europa een eeuwen achtereen eigenlijk heel weinig stedelijk leven kende. Maar dat rond het jaar 1000, het verschilde van regio tot regio, eerst in Italië, vervolgens ook in de Lage Landen en vervolgens ook in allerlei andere streken, die steden zich weer begonnen te ontwikkelen. En die steden die ontwikkelden zich in een context van slecht ontwikkeld staatsgezag. Er was eigenlijk heel weinig staat. Dus die burgers die begonnen zichzelf te organiseren, want die wilden dat er toch een vorm van orde bestond. Al was het maar om hun handel te kunnen drijven, maar ook om te zorgen dat er bepaalde spelregels in die nieuwe stedelijke gemeenschappen waren. En in die context is eigenlijk dat burgerschap ontstaan. Eerst in Italië, maar al heel snel ook benoorden de Alpen. Begonnen ze allerlei regels, spelregels voor stedelijk bestuur, voor het openbare leven op poten te zetten. En vervolgens begonnen ze ook allerlei organisaties te creëren, zoals gilden, schutterijen, buurtgenootschappen, die als het ware inhoud aan die spelregels gaven door mensen te organiseren en te betrekken bij de publieke zaak.
En dan schrijf je dat in de geschiedenisboeken heel vaak het beeld gegeven wordt dat die burgers geen weinig tot geen invloed hadden. En zeg, ik beweer, ze hadden veel meer invloed dan uit die boekjes blijkt. Kun je voorbeelden noemen? Want wij denken dan, ja, invloed, het is allemaal wel geen kiesrecht. Het is geen gemeenteraden zoals we die nu kennen. Waaruit bestond die invloed?
Ten eerste uit wel degelijk kiesrecht. Dus er waren allerlei steden, Londen bijvoorbeeld, waar gekozen werd via getrapt stelsel, maar toch. Dus via wijkvergaderingen werden allerlei functionarissen aangesteld. Via de gilden werden de schepenen gekozen van de city.
De stadsbestuurders.
Zeker. En die vormden samen de gemeenteraad. Dus de voorloper van de moderne gemeenteraad zijn die stadsbesturen uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. En op allerlei plaatsen bestonden daarvoor ook wel degelijk vormen van verkiezingen. Maar ook waar die vormen van verkiezing niet bestonden, beschouwden die lokale bestuurders zich toch als de representanten van de burgergemeenschap. Dat zeiden ze ook bij allerlei gelegenheden. En ze vertegenwoordigden die burgers tegenover het landsbestuur. Bijvoorbeeld in het eerste uur ging het over de burgeroorlog in Engeland. De stad Londen, maar ook andere Engelse steden, die eisten in naam van hun burgers meer invloed voor het parlement. Londen was een brandhaard van dat verzet tegen de Engelse koning Karel de Eerste. Dus dat is een mooi voorbeeld van een belangrijke stad waar dat gebeurde. Maar in een heel groot aantal Europese steden, zeker in 1500, maar ook nog in 1800, bestonden allerlei vormen van verkiezing. Daarnaast die organisaties waar ik het net over had, de gilden, schutterijen enzovoort, die stuurden een stroom van verzoekschriften in de richting van de lokale besturen die daar heel serieus behandeld werden. Er is bijvoorbeeld gebleken dat in Amsterdam de meeste lokale regelgeving tot stand kwam naar aanleiding van dat soort verzoekschriften. En vaak zelfs de tekst van die verzoekschriften letterlijk overnam in die regelgeving.
Maar bestond het dan ook bij de gratie? Want nu heb je natuurlijk ook verzoekschriften enzovoort en meer. Maar dan ben je als burger van een stad, moet je door een heel bureaucratisch apparaat en systeem heen om überhaupt gehoord te worden. Die lijnen waren toen korter.
Ja, want mensen liepen toch een beetje de deur plat op het stadhuis. Wordt ook vaak vergeten, als het ze niet beviel, dan waren er opstandjes. Mensen wisten heel precies waar de burgemeester woonde. Dan gingen de ruiten aan gruzelementen, dan werd de wijn op straat geconsumeerd. Dus die bestuurders waren zich ook heel bewust van het feit dat ze kwetsbaar waren voor pressie van onderop.
Ja, maar dat onderop, waren dat ook burgers die daar ruiten in gingen staan gooien?
Zeker, heel vaak. Dus de schutterijen waren bijvoorbeeld in de 17e eeuw heel actief in heel veel van die stedelijke onlusten. 1672, beroemd geval. Regenten worden overal afgezet. Niet zomaar door de volksmassa, maar door die schutterijen. En wie zijn die schutters? Dat zijn de plaatselijke schoenmakers, bakkers enzovoort.
Maar even een beeld wat iedereen kent, de nachtwacht.
Ja.
Dat is een schutterij.
Ja.
En die mannen staan allemaal uitgedost in enorme pakjes. Dan denken wij niet meteen dat zijn de schoenmakers. Of vergissen we ons?
Nee, dat klopt inderdaad. Dit zijn de officieren van de schutterij en niet zomaar de gewone manschappen. Dat heeft te maken met het feit dat die schutterij in het kader van de Nederlandse opstand in de jaren 1580 enorm werden uitgebreid. Voor die tijd staan op de schutterstukken alle manschappen afgebeeld. Maar dat kon gewoon niet meer, want het waren er te veel. Dus wat we zien is dat die schilderijen van sociale toon veranderen. Maar wat toch belangrijk is, is dat deze mensen uit de bovenlaag die afgebeeld zijn op de nachtwacht zichzelf zien als vertegenwoordigers van een veel bredere groep. En in jaren van onlusten ook luisteren naar die bredere groepen. Ja. Dus het is niet een verhaal van alleen maar elites.
Ja, nu ga jij vrij ver in je boek, in ieder geval, of misschien na de hand als je erover hebt gesproken op andere plekken. Dan zeg je zoiets van: dit systeem heeft zo'n kleine 800 jaar of 400 jaar, daar kun je over twisten, bestaan.
Ja, 800, ja.
Akkoord. Dan krijgen we de Nationale Staat, de 19e eeuw. En dat begint met de Franse Revolutie, maar dat gaat verder met Napoleon en zo meer. Jij zegt dan: dat is ook een verlies.
Ja.
Leg dat eens uit.
Nou. Wat de Franse Revolutie deed, was eigenlijk behoorlijk radicaal. Een einde maken aan die traditie van dat stedelijk burgerschap en aan alle organisaties die dat stedelijk burgerschap inhoud hadden gegeven. Dus schutterij. Nou, ik heb
die gilden worden verboden zelfs.
Zeker. Ja. En dat niet alleen. In Frankrijk en vervolgens ook in Nederland komt er een compleet organisatieverbod. Dus je mag niet meer je organiseren, want dat zou de autoriteit van de staat aantasten. Het duurt dan bijna een eeuw voordat mensen opnieuw allerlei organisatievormen uitvinden. Vakbonden, politieke partijen enzovoort. En pas eigenlijk vanaf dat moment wordt de belofte van democratie die de Franse Revolutie had geïntroduceerd ook bewaarheid. Tot die tijd, dat is eigenlijk mijn stelling, heb je bijna een eeuw waarin de Franse Revolutie alle oude vormen van inspraak had afgeschaft. Ja. En daarvoor in de plaats eigenlijk niks anders had geboden.
Maar in eerste instantie toch een soort algemeen kiesrecht. Ook in de Bataafse Republiek in Nederland.
Heel kort. Ja. Ja? En daarna, en zelfs als dat kiesrecht er komt, wordt iedereen uitgesloten die niet de revolutie ondersteunt. He, dus zo algemeen is het natuurlijk niet. Mm-hmm. Vrouwen mogen niet meedoen, et cetera. Maar het punt is, dat is inderdaad een heel kortstondige fase. En vervolgens krijgen we vele tientallen jaren van zeer exclusief, zeer getrapt kiesrecht, waarin alleen maar de bovenlaag kan meepraten.
Ja, we hebben in Nederland dat met Thorbecke gezien hoe lang het duurde voor van getrapt kiesrecht naar algemeen kiesrecht gaat. Maar de interessantste gedachte uit je boek is natuurlijk waar je ook al mee begon, dat we misschien iets kunnen leren, en dan ben ik benieuwd wat we dan kunnen leren, of je daar ideeën over hebt, van die lange traditie van lokale democratie en burgerschap die we in de steden hebben gekend, dat dat ook weer, en er wordt van alles gezegd nu over we moeten democratie opnieuw heruitvinden met et cetera. Wat kunnen we leren van die lokale democratie uit die late middeleeuwen?
Nee, mijn indruk is, je leest het overal in de media, er is een soort afstand ontstaan tussen onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en de burger. Daar is een probleem. En dat heeft veel te maken, dat is mijn stelling, met het feit dat in Den Haag een soort ondoordringbare bureaucratie is ontstaan. En wat ik voorstel is dat er meer ruimte komt voor lokale overheden en voor de burgers in die lokale contexten om iets tot stand te brengen. Ja. Die ruimte is nu heel beperkt. Die zou groter kunnen
worden. Daar ligt de toekomst van de democratie voor een deel. En mensen kunnen dat straks in Nederlandse vertaling in je boek lezen. Over een tijdje komt het Nederlands uit.
Zeker. Volgend jaar verschijnt er een Nederlandse vertaling.
Maarten Prak, dankjewel. Dank.